Je begint als je 18, 19 of 20 bent met het vormen van een soort idee. Een idee over wie je bent. En dat idee wordt steeds concreter. Ja, bij mij kwam een man, een documentairemaker, in de les. En die had een documentaire gemaakt over een revolutionaire jongerenbeweging in Servië. En die man stond te vertellen en ik dacht, dit word ik. Ik wist opeens, dit is wat ik ga worden. Ik word journalist. Ik ga verhalen maken, grote, grote, mooie verhalen. Als ik ergens op die weg was gestrand, gestopt, ziek geworden, verhinderd, dan had ik mijn hele identiteit opnieuw moeten uitvinden. Dan had ik de hele zoektocht naar eigenheid opnieuw moeten doorlopen. En dat is eigenlijk wat je nu doet, toch?
Hoe het bij mij altijd werkt, ik heb gewoon iets nodig om me gaande te houden. Iets waarvoor ik wakker word, waarvan ik denk van yes, daar wil ik mijn voeten voor de spreekwoordelijke voeten naast het bed zetten. En als ik dat gevoel niet meer heb, wat doe ik dan?
Dit is mijn vriendin Nienke. Het is een zomeravond. Nienke zit tegenover me aan mijn tafel. Ze kijkt naar het kaarsstompje dat steeds kleiner wordt. En naar de brief. Haar eigen geschreven brief.
Mijn wereld is klein geworden en het is gewoon te klein, zeg maar, voor een stukje in mij. Nou, een stuk. Best wel een groot stuk. En als ik het zo teruglees, is het gewoon, ja, ik zou niet zeggen depressief, maar het is natuurlijk ook niet heel erg optimistisch of positief het leven in kijkt. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk als je zoveel tijd niet aan de wereld mee kan doen.
Wie niet meer aan de wereld mee kan doen, of steeds minder, is Nienke's lijf. Dat accepteren, hoe doe je dat? Daar gaat ons gesprek vanavond over. Hoe leg je dat onbegrensd dromen van vroeger af?
Ik ben 41. Ik wil niet verdwijnen in mijn ziekte. Ik wil niet een soort personage worden in mijn eigen leven. Dat is het meer.
En er is nog een andere vraag die Nienke de afgelopen tijd heeft beziggehouden toen ze op bed lag en veel pijn had.
Wanneer is het genoeg? Dat is een gedachte die ik nooit zou uitspreken in mijn omgeving. Nou ja, ik weet niet hoe lang ik nog door kan gaan. Misschien is het goed om daar wel over te praten. Je krijgt gewoon een bepaalde hand kaarten en dan moet je het mee doen. Maar ik weet gewoon niet wat ik daarmee moet. Ik weet niet wat acceptatie is, wat dat inhoudt. Hoe ga ik om met een ziekte die mijn leven bepaalt, terwijl ik niet wil dat mijn leven bepaalt. Ik weet gewoon niet, wat de fuck moet ik achter de gradiums?
Dit is Onbegrensd Leven, een podcast voor Omroep Gelderland. Op die zomeravond besluiten Nienke en ik om eens echt in het volle licht naar deze vragen te kijken. Hoe je met deze hand kaarten om kan gaan. Of er een doel is om door te gaan, om die voeten naast dat bed te zetten. Ontdekken hoe je kan omgaan met het verlies van wie je eens was. Op zoek naar houvast, als alles anders wordt. Mijn naam is Jende Terpstra en dit is aflevering 1. De brief. Nienke schreef deze brief die voor ons ligt op een van haar donkerste momenten.
Want even terug, wat was de situatie toen?
Even kijken, wat is een logisch begin dan?
Begin maar anders als je het goed vindt bij het begin.
Ik leer Nienke kennen terwijl we een vergelijkbaar onderzoek doen. Ik als onderzoeksjournalist voor Omroep Gelderland Nienke als historica en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Voor mijn verhaal interview ik Nienke bij haar thuis, samen met mijn collega Petra. En terwijl we de camera opzetten, kijk ik geïnteresseerd naar haar. Naar de tattoo op haar arm, een vrouw met een roos in haar haren. Ik kijk naar haar eyeliner, naar haar zwart geverfde haar en vooral naar haar sieraden. Grote oorbellen, een neuspiercing en om elke vinger een paar zilveren ringen. Kunstig, denk ik dan nog. Mijn ogen dwalen naar haar boekenkast, met heel veel boeken die ik ook heb of nog wil lezen. Ik ben nieuwsgierig naar haar, merk ik. En dat komt goed uit, want ik ben net verhuisd naar Apeldoorn en ik ken hier niemand. Het klushuis dat ik met mijn vriend heb gekocht, ligt grotendeels in puin. En ik ben hopeloos op zoek naar iemand die af en toe iets met mij wil drinken in de stad. Als we weer buiten zijn, zegt mijn collega Petra, gewoon nog eens afspreken voor koffie. Dat is helemaal niet gek. En die ringen zijn geen kunstzinnigheid, corrigeert ze mij. Het zijn braces voor haar spieren. Een soort raamwerk om de boel op zijn plek te houden. Goed, Nienke wil het kopje koffie wel drinken. We praten eerst vooral over ons werk, onze interesses. Langzaam ontstaat een vriendschap. En in haar herken ik mijn eigen ambitie. En vooral een vurige honger naar uitdaging.
Wat ik altijd heel mooi vond, en dat is denk ik ook wel wat ik herken in jou in het verhalen maken, is dat je iets een gezicht geeft. En dat vond ik ook altijd fijn aan het onderzoek doen, is dat je te maken hebt met gewone mensen. Gewone mensen die hun leven leiden en kinderen krijgen. En je maakt geschiedenis, maak je zeg maar iets van mensen van vlees en bloed. En dat vond ik altijd heel leuk. Omdat heel veel mensen verdwijnen eigenlijk een beetje. Hè? Die lees je niet terug op de pagina's van een geschiedenisboek. Maar juist in dat hele kleine zit vaak een heel mooi verhaal.
Je wilt iets van het leven maken.
Nou ja, carrière maken. Ik weet niet of dat het woord is. Maar ja, in ieder geval.
Je droom achterna.
Je dromen achterna. De wereld veranderen. Weet je wel, die grote dwaze dingen die je dan denkt.
Maar bij Nienke kwam er een duveltje uit het doosje.
Ehlers-Danlos is een genetische aandoening. Dus het zijn allemaal puzzelstukjes die zeg maar je hele leven, hè, krijg je om de zoveel tijd krijg je een puzzelstukje. En pas in mijn studententijd ben ik al die stukjes aan elkaar gaan leggen. En dat duurt dan 11 jaar voordat je echt een totaal beeld hebt van wat speelt er nu eigenlijk.
Wat voor puzzelstukjes waren er?
Nou, je hebt als kind. Ik was super lenig. Dus ik werd op ballet gestopt en op turnen. Want ik kon echt mijn ledemaat alle kanten op bewegen. Maar ik verzwikte wel heel snel mijn enkel. Mijn knie ging op slot. In mijn studententijd werd dat echt problematisch. Zo problematisch dat je op een gegeven moment bij de huisarts komt. En dan word je doorgestuurd naar een specialist. En ik heb het ooit opgeschreven. Maar volgens mij heb ik uiteindelijk iets van 17. Artsen en fysiotherapeuten, ergotherapeuten, de hele reutemeteut heb ik gezien voordat eigenlijk pas dat woord, of ja, voordat je eigenlijk pas uitkomt bij het is een genetische bindweefselaandoening. En eerst was dat zeg maar de niet ernstige variant. En na mijn zwangerschap zeiden ze op een gegeven moment van nou, dit is toch wel de ernstige variant. Het is een foutje in je DNA. Bij de ene zorgt dat ervoor dat hij ergens in een circus kan werken en zich door een tennisracket kan douwen. En bij de ander leidt dat ertoe dat je in een rolstoel zit en niks kan. En de variant die ik heb is het meest voorkomen, dat noemen ze het hypermobiele type. En er schijnt nu ook op TikTok een van de rage gaande te zijn van mensen die dus denken dat ze het hebben, omdat ze heel lenig zijn. Je hele lijf doet mee, dus je spijsverteringsstelsel werkt niet goed. Problemen met je gewrichten, met je spieren, met je pezen. Je hebt chronische pijn, veel moeheid. Je lijf moet gewoon heel erg hard werken om te bewegen.
En toen wij elkaar ontmoetten, dat is ongeveer 4 jaar geleden. Of nee, toen was Casper net geboren, denk ik.
Ja. Ja.
Toen liep je met een stok?
Ja. Ja, en uiteindelijk komt het erop neer dat je vroeg oud wordt. Dus je krijgt artrose, botontkalking, vaak op jongere leeftijd. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het vooruitzicht. En geen enkele patiënt is hetzelfde. Dus je hebt ook niet echt een, een routekaart van wat kan ik nou eigenlijk verwachten? Wat komt er op je pad uiteindelijk? Nou, mijn grote droom vroeger was om een leraar te worden.
Maar met de opleiding moet ze stoppen vanwege gezondheidsklachten. Als historica vindt ze een baan op de Radboud Universiteit als onderzoeker. Maar als dat ook te zwaar wordt, kan ze haar klachten eigenlijk niet meer ontkennen. Grappig genoeg betreedt ze in deze periode wel de bühne als, zoals ze zelf gekscherend zegt, de inspirerende gehandicapte. Die praat over doorgaan ondanks de beperking en niet opgeven. En ik kan nog in de lach schieten als ik denk aan dat moment in 2020, toen ze ontzettend ziek was, maar door een magazine werd uitgeroepen tot de gezonde held 2020. Gezonde held. Over ontkenning gesproken.
Ik denk dat het zo bedreigend is op die leeftijd, dat je dan zoiets hebt van, ja, maar ik grijp alles aan om maar niet stil te staan bij de realiteit van ziek zijn, van een ziekte hebben die je hele leven kan bepalen. En ja, er is wel iemand die tegen mij heeft gezegd van, weet je, ik hoop dat je ooit leert dat niet alles een knokpartij is, weet je. Dat is, maar ja, ze voelde dat toen wel, weet je. Van ja, maar ik moet hier tegen knokken, weet je. Dat is the monkey on my back, weet je, die je eraf moet mappen.
Wat is de situatie nu? Hoe ziet je leven er nu uit, praktisch? Hoe ziet je week eruit?
Nou, praktisch daar. Ja, ik werk dus niet meer. Dus ik ben thuis. Ik ben veel thuis. Binnenshuis loop ik nog wel. En buitenshuis heb ik een rolstoel. En ik heb een speciale bakfiets voor aan mijn rolstoel, waarmee ik onze zoon naar school kan brengen, naar vriendjes, et cetera. En ik heb een hele leuk zoon van 4. Dus ik heb mijn gezinsleven. En dat is super tof en dat is een voorrecht en ik geniet daar heel erg van. Maar verder, ja, het is gewoon heel beperkt. En ik ben heel erg zoekende naar van wat kan ik, want dat verandert nogal eens. Ja, het is geen groot en meeslepend leven waar we ooit op gehoopt hadden.
Zo luchtig als het hier klinkt, is het niet. Want ik maak een tijd mee dat ze door intense hoofdpijn heel vaak op bed ligt. Verdoofd door zware medicijnen. Ze kan steeds slechter lopen. En haar kans op die droomcarrière heb ik als vriendin van dichtbij wel zien uitdoven.
Er was een tijd dat het ziek zijn en deze ziekte echt als een vijand voelde. Als iemand die gewoon mijn leven kaapte. Dat is het niet meer zo. Maar het is wel heel erg lastig en je moet heel veel therapietjes en trucjes toepassen om nog het gevoel te hebben dat je zelf in het zadel zit, zeg maar. Dat dit leven echt nog je eigen leven is waar jij bepaalt wat er gebeurt.
Want dat is ook eigenlijk niet meer zo.
Nou, dat... Nee, dat is...
Nee, dat is niet meer zo.
Ja, dat is denk ik ook, hè, van, want aan de ene kant wil ik het ook accepteren van dit is de status quo en hier doen we het mee. Maar aan de andere kant wil ik me daar ook tegen verzetten, omdat het gewoon niet oké is. Het is geen leven van iemand van 89, nee, het is het leven van iemand van 89 die ziek is. En ik ben 41, dat klopt gewoon niet.
Ik kijk weer naar die brief op tafel. Ze schreef hem in een donker dal. Aan zichzelf, aan mij en eigenlijk aan de wereld. Om onder woorden te brengen wat er in haar hoofd rondspookte. Ja, nou was er een dag, een paar jaar geleden dus, waarop je die brief schreef. Of ja, een tekst, hè. Een tekst die je aan mij liet lezen, waarin je jezelf hardop afvraagt van, wanneer mag de stekker eruit?
Het donkerste moment van wanneer is dit genoeg? Wanneer kan ik niet meer naar boven lopen? Wanneer, hoe vind ik nog de motivatie om door te gaan? En daar komt heel veel super tegenstrijdige emoties komen naar bij kijken. Want aan de ene kant schaam ik me, voel ik me schuldig. Ik heb een motivatie rondlopen. Ik heb een jongen van 4 rondlopen. Dat is mijn motivatie om door te gaan. Maar is het ook de moeheid die overheerst? Van altijd maar jezelf weer bij elkaar rapen en doorgaan. En helaas heeft het leven ook nog best wel wat curveballs op het moment dat je een handicap hebt. Ik moet van alles regelen. He, je moet allerlei instanties moet je navigeren bij de WMO, bij de gemeente. En dat maakt het super complex allemaal. Het is hartstikke ingewikkeld. Buiten dat je je ook nog eens een keer fucking ziek voelt. En dat parkeer ik. En dan de dag erop ga ik weer door. En ik kan het relativeren. En ik kan ook zien wat er goed gaat. En ik kan het heel goed voor mezelf ontleden allemaal tussen mijn oren. Maar het maakt zeg, die rugzak die je iedere dag moet meetorsen, die maakt het er niet lichter op.
Een heleboel in die rugzak is ook rouw.
Ik ben nogal een, nou ja, ik wil niet zeggen ambitieus, maar ja, enthousiast mens. Maar ook met grote, hoogdravende dromen voor de wereld. En ik hoopte daar gewoon een klein stukje aan bij te kunnen dragen. En het gevoel van meedoen in de samenleving. En ik vind het echt een jeukslogan, maar ik voel hem wel. Wat draag ik bij? Het is echt heel akelig, alsof mensen alleen maar iets bij moeten dragen aan het algemeen belang om nut te hebben. Want ja, zo gaan wij in onze samenleving niet met mensen om. Maar ja, ergens ook wel.
En zo voelt het ook wel.
En zo voelt het ook wel. Ik kan dat niet ontkennen. We zijn mensen die in een samenleving leven. En ik geloof gewoon dat iedereen daar zijn rol in heeft te vervullen. En ik wil dat ook. En oké, de weg voor mij is nog niet gevonden. Maar potverdikke, als die er is, dan vind ik hem. En dat is denk ik ook wel een beetje waarom ik dit heb geschreven. En dat uiteindelijk ook met jou heb gedeeld. Van, weet je, ja, zo voelt het, maar het voelt ook niet ver om het bijltje erbij neer te gooien. Als er een manier is om dit op een voor mij persoonlijk acceptabele wijze te accepteren en daar toch iets omheen op te tuigen dat ik het gevoel heb dat het echt allemaal zin heeft, dan gaat me dat lukken.
Een manier om dit op acceptabele wijze te accepteren. Iets optuigen waardoor het leven weer zin heeft. Dat is nog eens een nuttige zoektocht, waarin ik Nienke graag volg. Uitdaging geaccepteerd. In de weken die volgen beginnen we allebei vurig een lijstje aan te leggen van mensen die we graag willen spreken. Over de volgende vragen. Hoe leid ik een zinvol leven met pijn en een onvoorspelbaar lijf? Hoe navigeer ik mijn nieuwe rol in de samenleving? En wat kan ik bijdragen? Waaruit haal ik zin? Voor we op pad gaan, wil ik eerst nog die keerzijde bespreken. Want dat is waar ik als vriendin van Nienke natuurlijk een beetje bang voor ben.
En de keerzijde is er een moment waarop je kan zeggen, er is geen doel meer?
Ja.
Ik stop ermee.
Daar ben ik. Het is een hele oprechte vraag van, wat is je eigen afvinklijstje om dat te doen op het moment dat je chronisch ziek bent?
En daartussenin zitten dan nog vragen. Dus wat ga ik nog doen eigenlijk? Wat vind ik nog belangrijk? Wat verwacht de samenleving van mij?
Wat als er geen stijgende lijn meer in zit? Wat moet je dan? Ik ben wel benieuwd naar of er überhaupt iemand is die het antwoord al gevonden heeft.
Goed, genoeg te doen. Op zoek naar die nieuwe energie voor Nienke. Daar gaan we.
Nemen we de los mee of niet?
Als je plots een beperking krijgt, begint de zoektocht naar die nieuwe ik vaak bij de revalidatiearts. Voor Nienke is dat Emiel Jansen. Ik denk dat we in hem een goede eerste halte hebben voor hoe je dit aanpakt.
Je gaat naar de Westlandstraat en sla linksaf naar de Veluwestraat.
We gaan echt naar zijn huis dus.
Ja, dit is zijn thuis. Thuiskantoor.
Thuis.
Oké. Okay. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant.
Ik ben Emiel Jansen. Ik ben revalidatiearts. Na vele omzwervingen in mijn vak werk ik sinds een jaar of 5 vanuit mijn eigen praktijk als solist. In mijn geval houd ik mij vooral bezig met de begeleiding van mensen met bindweefselziekte. En vooral mensen met het syndroom van Ehlers-Danlos.
Ja, zo ken je Nienke ook. Hè? Vanuit die mensen als Nienke worden niet meer beter. Revalidatie klinkt als beter worden of weer mee gaan doen. Nou, dat is voor Nienke niet meer van toepassing. Wat doe jij wel voor ze? Hoe kan jij ze helpen?
Revalidatieartsen maken mensen inderdaad niet beter in de zin van dat als je een beenamputatie hebt en voor revalidatie dan naar de revalidatiearts gaat, gaat hij er niet voor zorgen dat je been er weer aankomt. Dus de zoektocht is dan meer op zoek naar kwaliteit van leven, ondanks of met de aandoening die je hebt.
We zitten hier goed, denk ik als ik naar Emiel kijk. Kwaliteit van leven. Ondanks of met dat lijf dat hapert.
En dat is ook een beetje de zoektocht van hoe kan ik voor mezelf een soort blijvende, voor de rest van mijn leven een soort, nou ja, wel gereedschapskist samenstellen, waardoor ik het gevoel heb van oké, ik weet wat ik moet doen. Het brengt me niet meer uit mijn evenwicht.
Ja, want is Nienke's vraag eentje die je herkent?
Zeker, zeker. Bij vrijwel al mijn patiënten. Dat proces begint voor heel veel patiënten letterlijk tientallen jaren daarvoor al. Vaak op hele jonge leeftijd dat ze merken dat zij anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. En naarmate je ouder wordt, komt dat bij spreken, ik zou zeggen, meerdere keren per dag terug. En dat stopt ook nooit, denk ik, hè. En je loopt tegen een aantal fenomenen aan. Hè. Eén is, in het Engels heet dat dynamic disability. Dus zeg maar dat de gevolgen van je aandoening, die wisselen in de tijd. Dus er kunnen dagen zijn, wij spreken, dat jij 's ochtends opstaat en denkt van, nou, ik heb echt een goede dag. Ik kan eindelijk een aantal dingen doen die ik heel graag wil doen. Terwijl andere dagen sta je op van, nou weet je, ik sta maar niet op, want het wordt helemaal niks vandaag, zo slecht voel ik me. En dat is voor jezelf al vaak heel moeilijk te begrijpen. De omgeving begrijpt er helemaal niets van. En zeker als je in een scholingsopleidingssituatie zit. Mijn ervaring is dat de onderwijsinstellingen, die kunnen daar helemaal niets mee. In werksituaties is het natuurlijk ook onmogelijk. Hè? De werkgever verwacht van je dat je een x-aantal uren per week en zelfs van zo laat dat zo laat op die en die dagen komt werken. En niet dat je opbelt van ja, ik heb vandaag een slechte dag, kom vandaag maar niet. He, dus daar loop je al heel snel in vast. Uitkeringsinstanties kunnen hier helemaal niets mee. En ja, helaas voor de mensen met dit soort aandoeningen leven wij in een cultuur dat je alleen maar meedoet als je werkt. En doe je dat niet, sta je aan de kant. Ja, verderop in de fase is er de fase van oké, ik snap het wat ik heb, ik accepteer dat. En dat betekent dus vaak dat levens ingrijpend veranderen. En wat bij mij een motto altijd is, ga op zoek naar een voor jou waardevol leven met, in dit geval, EDS.
Maar ik kan me voorstellen dat je niet zomaar kan stoppen met omkijken naar wat je had. Moet je dat dan helemaal loslaten?
Kijk, dat rouwproces stopt natuurlijk ook nooit, want je wordt bij herhaling geconfronteerd, hè, met situaties waar je denkt van, ja, dat kan ik niet. Of dat ben ik kwijt, of dat kan ik niet meer. Maar de kunst is om te focussen dan. Hè, maar dat je kunt focussen op, ja, maar ik kan wel dat. En dat maakt mijn leven de moeite waard. En dat is absoluut niet je werk. Dat moet ik wel nuanceren, vind ik heel eerlijk. Dat is namelijk dat in mijn geval een belangrijke waarde is. Het kunnen zorgen, het helpen van andere mensen. In deze zoektocht bijvoorbeeld. Hè, maakt mijn leven de moeite waard.
Ik kijk nieuwsgierig opzij en zie dat Nienke aandachtig luistert. Wat kan de medische wereld van Emiel nou inzetten om haar hierbij te helpen?
Wat nu vooral gebruikt wordt in de pijnrevalidatie, ook in Nederland, is wat dan heet Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Dat gaat echt actief op zoek naar van wat zijn jouw waarden, welke dingen maken jouw leven de moeite waard. En vervolgens ga dat dan vertalen in van, bij wijze van spreken letterlijk, hè, wat ga ik vanmiddag dan zeker wel doen en wat ga ik zeker niet doen als dit mijn waarden zijn.
Emiel spreekt overigens uit ervaring. Hij heeft recent zelf gezondheidsproblemen gehad en in quarantaine gelegen in het ziekenhuis. Daar ontdekte hij dat hij een sociaal wezen is.
En dat ik het allerbeste rendeer als ik dat doe met de mensen die ik de moeite waard vind. En dat ik daar heel gelukkig van word. In die periode heb ik ook gemerkt dat ik heb twee levens. Eén is mijn gewone leven als revalidatiearts. Maar ik heb ook een leven zeg maar in de ijshockeywereld. Dat ijshockey de belangrijkste bijzaak in mijn leven is. En dat alleen maar met ijshockey mijn leven de moeite waard is. He, dus ja, dat is ook zo'n keuze die ik gemaakt heb. Ik besteed echt onverantwoord veel tijd als teamarts aan ijshockey.
Nienke moet dus op zoek naar wat haar nieuwe leven de moeite waard maakt. Wat voor haar van waarde is. Ik wil nog graag van Emiel weten wat hij van haar zoektocht vindt. En wat hij hoopt dat Nienke zal vinden.
Ja, ik ga ongelooflijk cliché nu zeggen. Het gaat niet om wat je vindt, het gaat om de tocht. En die tocht is prachtig. Het gaat om de reis. En het gaat niet om de bestemming. Want je bent er al lang.
Volgens mij komen we daar toch wel een soort tot de 10 gouden regels van een goed leven.
Ik ga een nieuw bijbelboek.
Ja, ja. Het
is echt... Oh, nee, maar... Jullie zijn niet bescheiden ambitieus, hoor ik.
Nee.
We nemen afscheid van Emiel. En bij thuiskomst vraag ik Nienke naar die waarde die zij destijds voor zichzelf heeft opgeschreven.
Wat ik heel mooi vond is wat hij zei over die ijshockey. Ik wil daar veel tijd aan besteden. Dat deed hij dus nu ook. Dat idee haalde hij uit het boek van Acceptance and Commitment.
Therapy, ja.
Wat zijn jouw waarden? Waar haal jij energie vandaan? Heb jij dat ook gedaan voor jezelf? Zullen we eens naar het boek kijken? Want dat heb je...
Ja, dat is, nou ja, het is eigenlijk...
Ik zie het hier ook in jouw kast staan, hè?
Ik ben wat pushy, hoor ik achteraf terug. Want voor Nienke is hierin op dit moment iets heel anders belangrijk. En dat hangt samen met het woordje acceptance, de A van ACT.
Ik werd tijdens mijn revalidatie heel vaak boos, omdat ik dan zoiets had van... Als ik deze pijn accepteer, als ik dit ziek zijn accepteer, dan ga ik met mijn pootjes omhoog liggen. Dan geef ik me over. Dus in plaats van acceptatie is het overgave.
We spreken af dat Nienke haar waarde gaat formuleren tijdens de gesprekken in onze zoektocht. Daarvoor hebben we wat inspiratie nodig. En die vinden we bij Alok. Onze laatste halte voor nu. Alok Blondé is psycholoog en ervaringsdeskundige. Hij moest, net als Nienke, op jonge leeftijd plots een hele nieuwe wereld verkennen.
Ik ben Alok Blondé, ik ben 39 jaar nu inmiddels. Ik ben geboren in India, psychologie gestudeerd. En in 2009 was ik klaar. Ben ik nog naar India geweest te gaan reizen met een backpack op. Een heel belangrijke reis voor mij geweest. Zeker wellicht van wat er een jaar later gebeurde, in 2010. Toen ben ik een keer op een mooie zomerdag na mijn werk ben ik met vriendinnen gaan zwemmen. Ik dacht s'avonds, nog één keer even het water in en dat liep even anders. Ik raakte de bodem, heb daarbij mijn nek gebroken en het gelukkig wel overleefd.
Alok heeft nu een dwarslesie. Hij is verlamd vanaf borsthoogte en zit in een elektrische rolstoel.
Ook mijn armen en mijn handen kan ik gedeeltelijk voelen of gebruiken. Dus het is lastig om zelf dingen te pakken of dingen als een broek aandoen of haren borstelen. Nou, dat gaat allemaal niet. Dus ik heb 35 uur zorg nodig wel in de week om gewoon mijn leven te kunnen leiden en toch redelijk zelfstandig te kunnen zijn.
Jouw zorg is gewoon echt een wezenlijke taak voor je dag. Je bent gewoon 4 uur van je dag ben je kwijt aan verzorging.
Het is soms niet eens te overzien wat voor impact het natuurlijk heeft. Je is al ook 2.0. Je begint gewoon een nieuw leven. Ik zeg ook wel eens, ik heb ook wel een extra leven erbij gekregen. Twee voor de prijs van één. Dat is soms ook echt wat ik het voel. Het is een heel ander leven wat je normaal niet zou meemaken allemaal. Dus het is niet alleen maar misère. Maar Mensen zeggen wel eens van, hoe heb jij het geaccepteerd? Hoe ben je daar gekomen? Welke dag heb je het geaccepteerd? Die vraag krijg ik ook wel eens.
Oh, echt?
Ja, dag 325 of zo. Ja, nee, zo werkt het niet.
325, ja, heb ik het geaccepteerd.
Ja, nee, het gaat natuurlijk heel erg met golven. En de eerste jaren ga je vechten, hè, doorknallen. En ja, zo werkt het niet. Dan gaat die handicap niet van weg. Hè, dat besef je dan zeker na een aantal jaren dus eigenlijk pas. Van oké, dit is het. Hier ga ik de rest van mijn leven mee moeten doen. Dit is wat ik ben. Dit is oké. Maar dat heb ik wel rond die 3-4 jaar tijd een heel struggle mee gehad. Ook hulp gezocht, psycholoog, maatschappelijk werkers. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ik zeg wel als ik tolereer mijn dwarslezing. Dat vind ik beter omschrijven eigenlijk de situatie dan dat ik het echt accepteer. Ik wil integreren het in wie ik ben inderdaad. Dat is het. Van ja, ik ben nu dit. Ik ben al ook met deze alle dingen die erbij horen. Dit is daar onderdeel van. En dan kan ik het maar beter omarmen inderdaad. En vereenzelvigen met de situatie dat het zo is.
Met een achtergrond in de psychologie zet Alok zich nu in om anderen met een dwarslesie of afstand tot de arbeidsmarkt te coachen.
Wat geef jij mensen mee? Wat is mentale weerbaarheid voor jou?
Ik geef mensen inderdaad wel mee van dat het inderdaad dat het ook een verrijking kan zijn van wie je bent. Dat ik zeg, ik heb mijn leven 2.0 erbij gekregen. Ik heb zoveel mensen leren kennen. Ik heb zoveel dingen mee mogen maken van de wereld. Kijk, als ik op een operatietafel even lig in het ziekenhuis, kan ik ook denken, wauw, dit is ook alweer heel bizar en bijzonder dat ik hier dit mee kan maken. Ook al zit je dus dadelijk onder het mes. Dus ja, dat is echt, ik heb dit nog wel eens met die chirurg dan. Ja, weet je, hoe high-tech en wat je allemaal dan ziet. Bijvoorbeeld, kan mij nog steeds verwonderen, ook in een situatie waarin het misschien niet zo leuk is. En het als een verrijking zien van wat je mee kan maken daarin. Dus dat probeer ik mensen echt wel te laten zien. En dat is niet altijd even makkelijk. Ja, en je kunt juist van meerwaarde zijn dus voor de samenleving. Hè? Dat zeggen mensen, geven me dat zo vaak terug. Maar juist doordat je al die facetten dus van de wereld leert kennen, en ben je ook een completer persoon geworden, of in ieder geval een veelzijdigere persoon. Dat kan nog van alles, alleen ja, geef jezelf die ruimte daarvoor en de tijd daarvoor. En langzaam maar zeker ga je toch weer dingetjes doen in je leven. Je gaat vrijwilligerswerk doen. Of nu heb ik gewoon te weinig dagen in een week om alle dingen te doen die ik wil doen. Ja. Dus dat is.
Bedoel je dat je hebt dingen gezocht die jij dan nu in deze 2.0 fase leuk vindt?
Ja, je moet jezelf natuurlijk heruitvinden. Zeggen ze wel eens. En dat klopt ook wel. Voor een deel. Hoewel je natuurlijk ook je eigen persoon gewoon nog steeds meeneemt en de dingen die je vroeger leuk vond. Sociale contacten zijn voor mij ontzettend belangrijk. Gewoon nog belangrijker dan het was. Ja, mensen waar ik gewoon biertjes mee zat te drinken vroeger. Ja, dat kan al steeds. Spelletjes spelen, weet je. Dan vraag ik gewoon opzij de pion willen verzetten. Dat gaat prima. Samen koken, dan leg ik je wel uit hoe het moet. Nou ja, dat soort dingen. Als mensen dat ook kunnen doen met mij. Ook dat oké vinden. Dat kunnen accepteren. Dus voor mij, dat ik dan die rol heb. En dat is een andere rol dan vroeger misschien. Ja, dan gaat dat. Dan kun je met elkaar nog steeds verder.
Ja, dat je dan toch weer een weg gaat vinden voor jezelf.
In de volgende aflevering van Onbegrensd Leven.
In deze aflevering hebben we het over participatie. Wat wil je?
Ik denk gewoon, we hebben maatschappij en iedereen heeft daar een rol in te spelen.
Gaan we het hebben over participatie? Of het gebrek daaraan?
Ik ben hier natuurlijk ook weggegaan om bij de gemeente te werken, wat vrij dramatisch is afgelopen.
Leggen we contact met oude werkgevers?
Ik heb een mail gestuurd naar de gemeente, wat voor lessen zij hebben geleerd de afgelopen jaren.
Dat was PR-technisch was dat natuurlijk niet handig voor de gemeente Apeldoorn. Dat je de beleidsadviseerinclusie zo de tering laat krijgen.
En krijgen we inspiratie van de Vlaamse schrijfster Anaïs van Ertvelde, die het beeld van handicap 180 graden draait.
Dus iedereen kan morgen wakker worden met een beperking. En als we het voorrecht hebben om lang genoeg te leven, worden we eigenlijk bijna allemaal beperkt.
Dit was Onbegrensd Leven, een podcast voor Omroep Gelderland. gemaakt door Nienke van der Bomen en door mij, Jende Terpstra. De muziek kwam van Blue Dot Sessions. Eindredacteur Arjan Snijders. Eindmontage door Gedo van der Zee. Vond je dit een mooie podcast? Raad hem dan aan anderen aan. En laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je reageren? Mail dan naar onbegrensdleven@gld.nl. We zijn benieuwd naar jouw verhaal.